Hoe gezellig was het huwelijk?
Zeer gezellig. En dan kun je wel nagaan als je zo'n rijke familie achterlaat, dat er heel wat is gevierd en gewerkt. Nou, dat begon dus in oktober 1940 met de geboorte van Joris. Heel klein jongetje, heel klein, 6 ons en nog iets geloof ik. Het hield niet over, maar hij was goed gezond, kerngezond, grote verrassing. Helemaal precies op het nippertje, want mijn moeder had al, mijn moeder die was niet zo te spreken. Die zei, zie je, de meid is voor het huwelijk bezig geweest. Ik zei, nee, die is gewoon een maand te vroeg geboren geworden. Nee, dat is niet waar. Zei je wel, kijk maar naar de nestharen en wat is er nog meer te vertellen? Maar goed, dat was dan niet uit de hoofd te praten. Joris was een te vroeg geboren kind.
Was u boos op uw moeder toen?
Nou ja, god boos. Je probeert jezelf te verdedigen en zeggen, maar het is niet waar en waarom nou iets verkeerds onthouden? Ja, maar dat kan anders niet. Nou, kon dus wel. Maar goed, de jongen is voorspoedig opgegroeid. En weldra kwam de tweede erachteraan. En ik weet ook niet precies in welke maand of dat was. Maar al vrij spoedig was er weer een verwachting. En dat hebben we dus met veel vreugde hebben we dat aangekondigd. Dat gaat gebeuren. En een paar dagen van tevoren bleek het kindje dood te zijn. Dus dat werd een dode geboorte. En het kind heeft ook geen naam gehad, niks. Dus dat was een hele zware klap ineens.
Hebt u enig idee waar dat kindje begraven is?
Zou het niet weten, nee.
Want we hebben het nooit over een grafje gehad of dat bezocht.
Nee.
Of...
Maar het is dus weggebracht en begraven ergens, denk ik.
U hebt dat zelf ook nooit bezocht?
Nee, want het was... Het kindje had helemaal niet geleefd. Dus het was niet eens opgeschreven, bij wijze van spreken. Nou. Maar goed, we hebben ons hervonden. En toen kwam Stijn. En dat was... Weer een hele verrassing en gelukkig ging dat allemaal heel goed. En zo kan ik dus door blijven vertellen. Wil je dat stuk voor stuk horen? Ik zou niet anders weten dan alleen maar de naam en ongeveer het jaar waarin het geboren is. En de zorgen die zich met zich meebrachten. En de vreugde die we eraan hadden. En de handjes vol werk. Het was om de oorlog door te komen en ook voor te knokken. Vandaar dus al die moeite om dus onder de Duitsers uit te komen. Wat niet lukte, ja.
Toen kwam Maarten.
Ja, en daarna met de bevrijding voor de ogen Marielle. Dat we dachten, komt het dan net op tijd of niet? En toen bleek het dus 2 weken na 10 mei geboren te zijn. Toen lagen buiten onze tuin... Daarachter was gewoon ongebouwd terrein en daar lagen de Canadezen die ons inmiddels hadden bevrijd. Dus op een goede morgen konden we begroeten met de baby boven het balkon uit te hijsen. De nieuwe spruit. Toen kwamen ze ons feliciteren. Ja, was heel leuk.
En eindelijk een dochter. Maakte dat verschil voor u?
Nou, dat was een hele plezierige verrassing, ja. Dat het dus een dochter werd. Tegenwoordig weet je zoiets van tevoren, maar toen niet. Dus dat was een hele verrassing. Nou, en in die tijd was Joris dus inmiddels al 5 jaar geworden. En nog een foto van gemaakt tussen de grote wielen van een vrachtwagen van de Canadezen. Dan was het wiel net zo groot als het kind. Die zou je wel herinneren, denk ik. Toen kwam Leontien. Ja, wat moet ik er allemaal van vertellen? Dat het allemaal zulke beeldige, aardige beestjes waren.
Nou, het werden er vooral veel. Wat vond u daarvan?
Nou, ze waren allemaal welkom en we konden het overal goed op vinden. En alles liep redelijk op rolletjes. Ja.
Hebt u nooit gedacht van, nou, 6 kinderen is wel genoeg?
Nou, natuurlijk wel gedacht van, nou, het hoeft niet iedere keer weer, alsjeblieft. Maar goed, daar heb je weinig in te vertellen. En er zijn er dus nog een paar gekomen. Na Marielle kwam Leontien. de tweede dochter en Monique, de derde dochter. Ha. Nou, dat was dan weer een evenwicht. 3 jongens, 3 meisjes. Maar toen hield het nog niet op. Dan kregen we nog Titus, Winfried en Brigitte. En Brigitte was echt het hekkensluitertje na 2 jaar of zoiets. 2,5 jaar geloof ik.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat u op een gegeven moment dacht dan, nou, ik vind het wel genoeg met 7 of met 8.
Ja, natuurlijk, maar daar doe je verder niks tegen. Ja, je zou wat kunnen doen, hè? Maar dat is niet iedereen gegeven. En ook niet altijd wensen. Dan denk je, nou goed, dat wordt mij toebedacht, dus doe maar, het kan. Ik heb mijn inkomen, ik heb mijn baan, ik kan alles doen. Dus, en het is ook allemaal vrij goed gegaan, voor zover wij dat achteraf kunnen bekijken. En ze leven nog allemaal op 1A, en dat is dan Stijn die een paar jaar geleden is overleden.
Wat heeft dat met u gedaan?
Ja, we hebben het min of meer zien aankomen. Het heeft ons dus niet verrast. We hadden het wel verwacht dat dat nooit lang kon duren. Want hij had een beetje moeilijk met zijn levenswijze. Daar konden wij helemaal niks aan doen, verder niks tegen doen. Dus die is uiteindelijk overleden, ja. Ja, wat doet dat? Een groot verlies. Je bent iets kwijt. Je begrijpt dat het zo alleen maar af kon lopen en dat je er niks aan kon doen. Want hij was nou eenmaal verslaafd aan drank. En kon dat niet laten. En daaraan is hij, dacht ik, overleden, ja.
Dus een gezin met 9 kinderen. Veel zorg, hard werken.
Zeker, tuurlijk. En we hebben ons menig borreltje ontzegd, natuurlijk.
Veel 's avonds ook nog doorwerken boven, filmpjes vertalen.
Oh ja, dat is, ja, verdomd, ja. Dat was een aardig bijverdienste.
Wij zagen u niet zoveel, want u zat altijd boven.
Ja, oh ja. Ja, want ik vertaalde namelijk filmpjes voor de schoolradio. Oh ja, in het Duits. Die waren voor de Duitse scholen bedoeld en daar hebben we dus onze eigen manuscripten voor gebruikt. Nou, en daar had niemand wat op te vertellen, want het was feilloos, kennelijk. Dat was aangeboren. Ja, dat is waar ook.
Maar wij zagen u dus ook niet zoveel eigenlijk.
Nee.
Net als u, uw vader, want u was altijd aan het werk.
Ja, en jullie hadden ook je eigen bezigheden en als je buitenshuis ging wonen, was dat vanzelfsprekend al minder.
Hoe verliep dat huwelijk verder?
Dat huwelijk werd natuurlijk, heeft veel beproevingen doorstaan natuurlijk. Doordat je in de opvoeding af en toe andere opvattingen kunt hebben over hoe moet het nou verder met dat kind. Of met die studie, of moeten we dat anders doen. En dat je dus, ja, ieder hoe langer hoe meer je eigen standpunt gaat verdedigen en vasthouden. Omdat je denkt dat dat zo hoort of zo moet. En dan kom je uiteindelijk op een punt dat je zegt, jongens, dat kan zo niet verder. Want dat wat de ene beweert, dat wordt door de ander ontkend of afgeblazen van dat kan je niet doen. En zo is er uiteindelijk een punt gekomen, je zegt, ja, dit kan niet meer. We zijn zo tegenstrijdig bezig.
Uit elkaar gegroeid?
Uit elkaar gegroeid, ja. En de meeste kinderen waren al het huis uit. Dus we hadden alleen nog maar Brigitte Winfried. En jij hebt me nog helpen verhuizen. Ik had iemand bij de televisie leren kennen. Een vrouw die me zeer aansprak, ja. En het was een heel bijzonder iemand in dit opzicht. Dat ze dus jarenlang in een psychiatrische inrichting had gezeten. Bij de omroep te werk werd gesteld. Daar haar werk goed deed. En langzamerhand weer op de pootjes terecht kwam. En waarvan ik begreep dat ik wat voor haar kon betekenen om er doorheen te helpen en op te vangen. En omdat het aansloot in een behoefte die ik bij mijn eerste vrouw niet had, maar wel daar kwijt kon en kon ontvangen, is het dus daarop uitgekomen dat ik dus naar haar verhuisde. En dat moeder dus alleen bleef met jou.
En Brigitte.
En Brigitte ook, ja. Maar jullie waren alle twee aan de leeftijd van 18 of zoiets toe. 17, hoe oud was je zo ongeveer. Dus dat je op het punt stond eigenlijk het huis te verlaten. Dus dat ik de zorg voor jullie nog aan haar kon overlaten. Met mijn inkomsten en van alles, dus dat bleef allemaal doorgaan natuurlijk. En ik heb me dus geconcentreerd op mijn tweede vrouw, Ellen. Waar ik hele mooie jaren mee heb gehad, waar ook hele moeilijke jaren soms. Omdat die geestelijke afwijking toch niet helemaal uitgeroeid bleek te zijn. Waardoor je dus voortdurend voor raadsel staat van wat moet ik nou en kan ik het zo opvangen. En dat ze bijvoorbeeld een maand lang geen woord zei. En dat had ze voor die tijd ook al gehad. Omdat doktoren niemand konden doorkomen. Ze zei geen woord. En dat soort periodes had ze daar ook van 1, 2, 3 weken of 4 weken. En die heb ik dus doorstaan allemaal. En geholpen om ze er doorheen te krijgen. En dat is dus ook heel fijn en goed gelukt allemaal. En dat heeft 18 jaar geduurd. Zover waren we al. En toen was ik een keer naar Maarten gegaan in Den Bosch om hem te helpen met schilderen van zijn kozijnen. Zou ik een paar dagen daar blijven. En ik kwam na 2, 3 dagen kwam ik weer terug, 's avonds laat. Om 11:30, 12 s'avonds. Dus ik kom de deur binnen en ik roep naar boven toe, want beneden was het licht uit. Ik ben er weer. En dus jas uit en ik loop naar boven toe. Ik denk, ja god, misschien slaapt ze al. Dus voorzichtig de kamerdeur openmaken. En daar zit ze in bed met een kopje thee naast zich. Heel stil. Ik zeg, hey, slaap je? En ik kreeg geen antwoord. En toen kwam ik dichterbij en toen bleek dat ze levenloos was. Ze zat dood in bed met een kopje thee ernaast. Dus dan schrik je te pletteren. En dan bel je de dokter op en die komt, ja. Ze zegt, ja, inderdaad, ze is dood. Dat overvalt je dan ineens zo bruut zonder voorwaarschuwing niks. Dus hoe dat gegaan is, Joost mag het weten, ze zat er heel onschuldig bij. Ze had een briefje achtergelaten, dat heb ik later gevonden, waarop stond dat ze niemand bij de begrafenis wil hebben. Of de crematie, wat was het? En dat is natuurlijk wel een klap in je gezicht. Dan denk ik, ja, hoe kan dat nou dat ik er zelf ook niet bij mag zijn, want ik hoor bij niemand dan. Maar dat was een uitdrukkelijke wens, waar we geen verklaring voor hebben. Maar toen is dus Maarten met mij mee naar het bos gegaan en hebben we op de tijd dat zij dus gecremeerd zou worden, daar hebben we dus het moment op afgewacht van nou is het 12 uur, daar gaan ze.
En dat kwam volslagen onverwacht?
Dat was volledig onverwacht.
Daar had ze het nooit over gehad?
Nee, dat was voor mij een volslagen verrassing, want ik dacht in ieder geval, een heleboel mensen moeten ze er niet bij hebben. Maar ik in ieder geval wel, maar ook dat niet. Dus het heeft zich afgespeeld in een lege zaal. Ik kan het me haast niet voorstellen, maar zo is het dan. En het is natuurlijk wel een zware dobber. Ja. En daarna ben ik dus pas met haar in verbinding gekomen. Met mijn lieve Margreet. Op een feestje, een verjaarsfeestje van een goede kennis van ons beiden. Hij was een van mij en van mijn overleden wijfie een goede kennis uit de gymnastiekles. En bij haar was het de artistieke binding tussen twee schildersmensen. En hij had een verjaardag en heeft hij diverse kennissen uitgenodigd. En mij ook. Hij beweert altijd dat hij het niet gedaan heeft om mensen te koppelen, maar het was wel het resultaat ervan. Want bij het afscheid, dus we hadden heel gezellig een kopje koffie, thee enzovoort. En na de afloop, toen gingen we dus naar huis. Iedereen zei van, ga met mij mee naar huis, kopje koffie drinken, weet ik veel nog wat napraten. Ja, en toen zei ik dus, ik had niemand gezegd tegen haar, ga je met mij mee? Of mag ik met u mee? Weet ik veel, wat heb ik gezegd? Zou je eigenlijk eens bij jou geweest?
Of
ja, dat heb ik jou thuis gebracht. He? Nou, dan drink je een kopje thee. Ja. Gezellig zo. Nou. Dus dan neem je afscheid, zeg je, tot ziens. En de volgende dag heb je het smoesje. Want ik heb mijn horloge laten liggen. Of iets anders, hè. Mag ik het even komen halen? Nou, dan kom je het halen. En dan van het een komt het ander. En toen bleek dat we voor elkaar open stonden. En dat is toen vrij snel gebeurd. Van jongens, maar toen waren we ook op leeftijd. Dan weet je wat je doet en je hebt niet zo heel veel tijd meer. En als je dan 70, 75, hoe oud was ik, bent, dan denk je, goed, ieder jaar dat we nou samen kunnen zijn, moet je meenemen. Nou, dat ene jaar, dat werden er 24 tot nu toe. Wat ook niemand had voorspeld, van dat het nog bijna een zilveren bruiloft wordt. Ja. En dat is tot nog toe fantastisch verlopen. En we hopen dan nog een heel ver jubileum aan vast te knopen.
Op uw 93ste besloot u pas om te trouwen.
Ja, dus daarvoor hadden we dus een overeenkomst. En hoe noem je zo'n overeenkomst?
Jullie hokten.
We hokten en hebben dus gezegd, we moeten dit meteen regelen, volgens dat je ook ongetrouwd de huwelijksplechtige huwelijksrechten enzovoorts krijgt met erfenissen en al die volken, dat alles geregeld is, dat het alleen een kwestie nog van formulieren is, heb jij nou getrouwd of ben je nou met een levenscontract?
Waarom dan toch nog trouwen op je 93ste?
Nou, omdat het dus ietsje makkelijker is met erfrechten, erfdissen. En dat je, waarom zou je het niet helemaal ordenen zoals het altijd geweest is in de familie? Gedeeltelijk een familiekwestie, gedeeltelijk van, dan is het helemaal afgerond. Dan is het niet alleen maar een onder onsje wat wettelijk is goedgekeurd, maar dan is het officieel. Ja, veel verschil zit er niet tussen.
Was het ook een beetje van, nou ben ik eraan toe om te trouwen?
Nou, in zoverre dat je dus voelt dat het op de een of andere manier een beetje wringt. Van dat je het wel wettelijk bij elkaar hoort, maar niet onder de trouwbelofte. En dat je zegt, zou het dan niet afronden? Dan is alles compleet, kan niemand ergens iets over zeggen. En dan hebben we nog een tijdje verder sampies, officieel. Ja. Dat zijn er dus 24 jaar nou langzamerhand. Goed, en tussendoor is dus ook Tina overleden, dus mijn eerste vrouw.
Wat deed dat u?
Nou, in zoverre dat er eindelijk een punt komt aan een moeilijke periode, waar je verder niet meer bang voor hoeft te zijn van wat er dan allemaal nog zou kunnen gebeuren. Dat dan een periode is afgerond, ja.
Waar was u bang voor dan?
Nee, maar als je dus met een andere een overeenkomst hebt, want eerst was er de scheiding tussen gekomen, dat je dan met een ander leeft en dat die ene nog steeds leeft, waar je een band mee had, hoe moet ik dat nou uitleggen? Dus geen rustgevend gevoel en gewoon niet blij, niet fijn. Dus dat je blij bent dat die periode is afgesloten. Dat het niet een treurige belevenis is van, is zij overleden? Nee, het is een afsluiting. in de oorlog. Ik was dan reserveblokhoofd. Want de gemeente was dan verdeeld in blokhoofden. Waarvan iemand dus het aanspreekpunt was voor hulp, in welke zin dan ook. Er was op een of andere manier een bombardement geweest, of wat dan ook. Maar bij die vrienden die in de straat verder woonden, was brand uitgebroken. En toen belden ze ons op van of we de kinderen wilden halen. Dat waren dan 2 of 3 kinderen, kleintjes. En die zaten dan bij ons op de slaapkamer, allemaal op een potje naast elkaar. om ze op te vangen zo lang. En de hele buurt die heeft meegeholpen te blussen. En dat was dus het merkwaardige dat je binnen 10 uur of 5 uur een heel huis leeg kunt halen en weer kunt volstoppen. Want ik zal maar zeggen, dat gebeurde smiddags om 2 uur, 3 uur. De hele buurt hielp mee met het huis te ontruimen, alle kasten leeg te halen, alles te buiten, allemaal op het plantsoen. De vrouw des huizes, die zat met een potje pannetje op een stoeltje te roeren en af te wachten wat er allemaal ging gebeuren. De rest ging blussen en voor 10 uur stond alles weer op zijn plaats, in de kasten, overal. Dat is onvoorstelbaar, voordat het donker werd. En dan kreeg je dus de verrassingen van, ja god, die lamp die brandt niet, dus zullen we even de lamp vernieuwen. Zo'n glazen wol, weet je wel. En dan schroef je hem los en dan val je bijna van de ladder af, want dat ding is loodzwaar, zit vol met water. Daar reken je niet op. Dus, oh god. En dan blijken dus alle leidingen vol te zitten met water. Dus je kan geen schakelaar gebruiken, niks. Heel apart geval was, ik wou mijn schoonzus en zijn wagen ophalen uit Arnhem. Arnhem was zwaar gebombardeerd en ze waren eruit gebrand. En toen belden ze op of ze konden halen. En ze hadden dus 1 dochter en de 2e die was op komst. En die was die vrouw bijna uitgeteld. En toen belden ze op, ze hebben niks meer, of ze bij ons terecht konden. En dat is dus van Arnhem naar Hilversum. Op fietsen met houten banden. Want banden waren er niet meer. Toen ben ik dus de avond, toen heb ik gezegd, goed, ik kom. Zonder meer, ik wist nog niet hoe, want ik had niks. Dus wel een fiets met houten banden, maar voor de rest niks. Ik kon dus ook die vrouw niet vervoeren, dus ik moest dan een ziekenwagentje zien te komen. Zo'n 3-wielertje, laat maar zeggen. Ben ik naar het Rode Kruis gegaan, een ziekenhuis hier of daar. Ergens kon ik dan eindelijk een 3-wieletje krijgen. En toen moest ik bij het Rode Kruis proberen vervoer te krijgen, dat ik met dat ding naar Arnhem kon als er transport was. En dat was er af en toe, 's nachts. Want overdag kon dat niet, want werden die wegen gebombardeerd. En toen had ik dus afgesproken, ik kom om, weet ik veel, om 8 uur of zoiets. Vanavond sta ik met dat ding bij jullie en dan mag ik hem opbinden op de vrachtwagen die vol zat met goederen die ze moesten vervoeren naar en van Apeldoorn. Dan kon ik in ieder geval zo ver mee rijden. Goed, dus het ding werd achterop gebonden en ik mocht bovenop de lading liggen onder het dekzeil. Dus alle takken gingen over mijn neus. Vreselijk. Tot ik om 3 uur 's ochtends vroeg aankwam in de buitenkant. En dan moest ik daar afstappen, want dan moest ik naar Arnhem toe. Dus ik werd er afgeladen, dank enzovoorts, en daar stond ik met het kindje. En toen bleek dat die banden lek waren. Ja, wat doe je? Dan moet ik dus ergens een solutie zien te krijgen, 's nachts om 3 uur. In een weiland met hier en daar een boerderij. Eigenlijk gekke dingen om te beseffen dat het zo was. Nou, ik heb iemand een boer uit zijn bed gebeld. En die vond het helemaal niet erg. Die vond het heel van aardig en lief. En die heeft me spul gegeven dat ik die banden kon plakken. En toen ik daarmee klaar was, ben ik dus verder gereden. De weg op, af, op, af. En dan met een karretje erachteraan, wat je moet trekken. van het punt waar ik beginnen moest, hoorde ik het kanongebulder uit Arnhem. En daar moest ik naartoe. Ook een leuk idee. Van het komt hoe langer hoe dichterbij. En hoe kom ik er dan verder? Want dan kom je om de ringweg om Arnhem heen. En dan moet je daar op een of andere manier af. Tot je dan eindelijk daar komt waar je wezen moet. Nou, daar kwam ik dus om 10:00 aan. 10:30 zo. Alle mogelijke mensen buiten, hè, met een hoop rotzooi wat ze kwijt moesten. En er was dus ook een jongeman die had een bakfiets geleend om hun spullen van de baby's en van alles wat er mee moest, wat ze mee konden nemen nog, wat ze konden redden uit huis, kwam die vrijwillig zich melden om dat mee te rijden naar Hilversum. Dat is fantastisch. Dus dat hebben we opgeladen. En toen zijn we dus de weg weer op, af, eindeloos, doodvermoeiend, want ik had niet geslapen. En tijdens die terugtocht was het toch nog levensgevaarlijk om op de weg te komen. Want alle wegen lagen onder vuur. Toevallig hadden wij het geluk dat er nevel was en zware bewolking, dus dat er van het zicht niks overbleef. Maar er waren wel luchtgevechten erboven. Dus in de bossen waar we doorheen reden, hoorde je links en rechts kogels naar beneden vallen. En dan maar hopen dat het goed gaat, jongens, en dat het niet geraakt wordt. Dus het was een hele spannende toestand, ja. En toen waren we eindelijk op de weg tussen Apeldoorn en Amersfoort. Daar stopten we toen eindelijk, back off. 'S avonds om 7:00. Het was al begonnen al donker te worden. En in die eenzaamheid stond er ineens een jongen met een kan melk. En daar hebben we zo van opgekeken hoe dat nou kan. Waar kwam die vandaan? Er was niks in de buurt. Dus we hebben hartelijk bedankt. We hebben gedronken en weg was hij. We hebben hem niet zien weggaan. We hebben, alsof dat een engel was, weet ik veel. Een buitenaardse verschijning. Het is ons al bijgebleven als een groot vraagteken hoe dat nou mogelijk was. En hij zei dus alleen maar, ja, ik heb u gezien met die witte vlag. Dan dachten we, die moeten we even helpen. Maar geen boerderij te zien in de buurt, dus wij snapten helemaal niks van. Toen kwamen we eindelijk om 8:30, 9:00, back off, kapot, ja, Hilversum aan. Halt, uitstijging. Nou, dat was dus de grensbewaking van het stadje. We mochten helemaal niet buiten zijn, hè, want het was sperrtijd. Dus je mocht helemaal niet buiten zijn. Waar kom je vandaan? We zeiden uit Arnhem. Oh, wacht, dus uit Arnhem. En dat waren dus vriendjes, want het was de Duitse weermacht die daar stond. Hoe is het daar? Want die wilden dus alles weten wat wij konden weten van wat er in Arnhem nou bereikt was. Dus daar hebben we vrij uitvoerig 10 minuten kwartier staan praten. En toen heb ik gezegd van, ja, neem me niet kwalijk, maar deze vrouw is uitgeteld. Mogen we alsjeblieft doorrijden? God had dat er maar meteen gezegd. Goeie reis. Nou. Wij toen de laatste ademtochten thuis aangekomen. Heel aangekomen. Ik heb 2 dagen voor apengapen gelegen. Niet kunnen eten, niet kunnen drinken, kapot. Helemaal. Ja, dat was wel heel apart. Maar ze waren in ieder geval in gezondheid aangekomen. En pas 2 weken later is dat kind geboren. Ja.
Het grootste gedeelte van de oorlog had u een baan. En ja. Was er ook aan eten te komen, al was het dan op de bon, hè? Want ja. Alles was op de bon, geloof ik.
Jazeker, ja. Dus dat kon je dan nog net redden tot de laatste hongerwinter. Dan hield ook dat min of meer op. En toen ben ik dus ergens de akkers opgetrokken om aardappelen te rooien, die niet van mij waren. Maar we hadden ze nodig. Dus toen heb ik met de blote handen in de bevroren grond gegraven naar aardappelen. Tot ik met een zakje vol thuis kon komen. En dat was dan de manier om het te overleven.
Bent u vaak op hongertocht geweest?
Een paar keer. 2 keer, geloof ik. Mijn broer Charles, die zat in Twente bij een boer. Want die was ondergedoken, anders had hij dienstplicht gehad in het Duitse leger. Omdat zij was soldaat. En daar hadden we dus contact mee. En die zei, ik heb hier het nodige. Als je wat komt halen, kun je hier wat krijgen. En mijn vader, die was daar geloof ik. En ik zou naar Deventer rijden op de fiets. En hij zou van daaruit uit Heten, heeft hij gezeten, naar Deventer komen met de voedsel. En dan zouden we dat voedsel kunnen uitwisselen. En dan kon ik weer naar huis toe rijden. Maar hoe hij dan over de IJssel gekomen is, dat moet ik nakijken, dat weet ik niet. Want die IJsselbrug was afgesloten. Dus wij konden niet meer daar komen om het op te halen. Maar toen ben ik dus met Flip, die bij ons was, die ik uit Arnhem gehaald had. Ieder op een fiets met harde banden. Want gewone banden waren er niet meer. Dat zijn dus van die houten springbanden. Ik weet niet hoe je ze noemen moet. Maar daar kon je op rijden in ieder geval. Al was dat dan niet erg gemakkelijk. Naar Deventer toe, daar was een adres wat we van beide kanten uit kenden en daar konden we dus terecht. En ik zie nog dat ik daar was en dat we daar een boterham gegeten hebben. En dat daar een grote terrien vol stond met echte boter. Met allemaal peuten erin, dus iedereen heeft erin zitten graaien. Dat daar dus overvloed was, terwijl wij niks hadden. En daar hebben we dus onze eieren en spek en weet ik wat dat allemaal ingepakt, op de fiets gebonden en weer teruggefietst. Reed je dus in kolonnen min of meer op het fietspad. Allemaal mensen die hongertochten hadden gedaan en naar huis fietsten. En daar zaten wij dus ook in. En voorbij Laren kwam er ineens een soldaat tussen de bomen uit, ging voor me staan. Stop, halt, wat heb je bij je? Ik zeg gewoon wat voedsel. Nou, afstappen en mee naar de commandopost. Met andere woorden, je wordt ingepikt en je mag in het Duitse leger gaan dienen of je mag wapens gaan maken en in de fabrieken werken. En toen stond ik met mijn fiets in de hand. En daar stond die man te pulken in de zakken om te voelen wat erin zat. Die zegt, ik voel een ei en nog een ei. En nee, kom maar mee. En toen zakte mij de moed in de schoenen. En ik weet niet in hoeverre of mijn intuïtie me geholpen heeft. Maar ik had geen kracht meer in mijn benen. En ik zakte langs mijn fiets naar beneden toe. En hij moest die fiets vasthouden, anders was die ook omgevallen. En hij zei, sta op. Ik zeg, ik kan niet meer. Ik ben kapot. Ik heb het hele eind gefietst. Ja, afsteen. Ik zei, dat kan niet. Toen kwam er ineens een officier uit de bosjes. Wat is hier aan de hand? Toen zei die vent dus dat ik was flauwgevallen van dat ik niet verder kon. En dat ik dus eieren en weet ik veel wat allemaal bij me had. En toen zei ook die officier, sta op. Ik zeg, ik ga niet meer. Ik ben kapot. En toen zei hij tegen die soldaat van, je zegt dat hij eieren heeft, geef hem zijn ei. Laat hem dat ei opeten. Ik heb nog nooit van mijn leven een rauw ei gegeten, maar ik heb het kapot geslagen. Op de grond liggend en het opgeslurpt. Met vreselijke tegenzin, maar ik dacht, ja, wie weet, helpt het me toch wel een beetje. En toen ik het dus op had, toen zei hij, nou, vooruit, ga maar. Dus toen kreeg ik mijn fiets weer en dan kon ik het natuurlijk niet springlevend opspringen en wegrijden. Dus ik heb me heel moeizaam opgehesen. En wiebelend en wel ben ik dan op gang gekomen. Maar vlak voordat ik dus opstond, kwam Flip, die voor mij gereden had en die gemerkt had dat ik was aangehouden, kwam terug. Dus ik zei, ga weg joh, ga weg. Anders word je meegepikt. Ja, maar dat kan toch niet. Dus die heeft me helpen opstappen. En toen zijn we samen dus naar huis gereden. Nou, toen kwamen we dus thuis wel enigszins uitgeput aan met onze voorraad. Ja. En dat zijn dus de twee grote tochten die het uiterste van je vragen. En dat hebben we dus overleefd, ja. Ik kan nog vertellen ook dat we hout gehaald hebben. Flip had namelijk contact gevonden met iemand die bomen had staan in het bos ergens. Of in de weilanden. En die heeft een boom gekocht. Want we hadden dus geen brandstof meer. En we moesten dus op de een of andere manier hebben we ergens een houtzaag, zo'n 2 meter lange zaag, geleend. Tegen betaling van weet ik hoeveel, om die een dag te mogen hebben. Toen zijn we mee naar dat bos gegaan. Hebben 2 bomen gevonden die we mochten hebben. Die hebben we dus samen afgezaagd. Nooit voor zijn leven gedaan om levende grote bomen af te zagen. Die moesten dus in stukken gezaagd worden ook nog. Nou, die dingen zijn 1/2 meter dik. Hè? Dat kan je voorstellen hoe moeilijk dat was voor ons beiden. Want toen moesten we ook nog iemand hebben met een kar en een paard ervoor die stukken naar huis kon brengen. En die hadden we dus gekregen en die kwam met zijn paard en wagen. En hoe we die brokstukken van 1 meter lengte en 50 centimeter breed dik op die wagen gekregen hebben, weet ik ook niet. Maar het is gelukt en we gingen erbij op de wagen zitten en dan moest dat paard die lading de dijk optrekken, want daar was de weg. Nou, en dat kon hij eigenlijk niet, want dat was veel te zwaar. Dus hij stond met zijn voorpoten bovenop de dijk, zijn achterpoten aan de onderkant. Stond hij te hikken en te pippen om hem met een sprong erop te komen. Laat het hem nou lukken, het was het sterkste paard van Hilversum. Nou, zo zijn we dus naar huis gekomen. Onderweg kwamen we nog een auto tegen met soldaten die aan het oprooien waren. Dus die waren mensen aan het verzamelen. Zijn we gelukkig voorbij kunnen komen. We hebben alles af kunnen laten achter in ons tuintje. Die waren met paard is dus weer naar huis toe gegaan. En dan hadden we de buit binnen, maar dan moest dat allemaal nog weer klein gezaagd worden. En dat dan weer met een bijl in kleinere stukjes die je in het kacheltje kon stoppen. Dus met z'n tweeën zijn we 3 weken bezig geweest met die dingen klein te krijgen. En hij had een keer tegen zijn voet aangeslagen. Dus daar kon hij niet meer mee doen. Toen moest ik het alleen doen. Dan had ik natuurlijk zwaar de pest in dat hij zich zat aan te stellen. Van dat hij met een zere poot, dat hij daar niet mee kon zagen. Als je dat achteraf bekijkt, denk je, nou wat een toestanden.
Er kwamen wel wat spanningen in huis met Fien en Flip.
Ja. Ze hebben dus 1/2 jaar bij ons gezeten, tot ze weer ergens anders een onderkomen konden vinden. Want op den duur ging alles wrijven langzamerhand. Hè? Want dan ging je kijken van hoeveel boter deed hij op zijn boterhammen en hoeveel bleef er voor ons over. Hè? En dat je daarover ruzie kreeg van nee, dit keer mag ik dat uitlikken. Hè? Het is mijn buurt. Omdat je dan een lik boter kreeg. Zo erg was dat eigenlijk, ja. En toen zeiden we dus uiteindelijk van, zoek maar ergens een adres, want dit kan niet meer. Ja. Zo is dat afgelopen, ja. En ik weet nog van de laatste dagen, dat is Radio Oranje iedereen oproep om elkaar te helpen, want dat nou de grote doorbraak kwam, dat de Duitsers verdreven werden en dat de Canadezen binnen zouden komen. Dus dat we samen moesten delen wat we nog hadden. En mijn blokhoofd, dus mijn, hoe heet het, de man die in onze straat woonde en waar ik dus een assistent van was, die kwam op een gegeven moment met een zak bruine bonen aanzetten. Hij zegt, nou, we gaan het samen delen. Morgen of overmorgen krijgen we hulp. Nou ja, dat is dan geweldig, hè? Dat je daar zoiets overwint, want zelf had hij ook verder niks meer. En dat hebben we dus samen gedeeld. En 2-3 dagen later had je inderdaad dat de Zweedse vliegtuigen overkwamen met voedsel. Het terrein moesten we dus afzetten op de hei. En dat hebben we gedaan. En inderdaad kwamen ze naar de hand op. En dan plofte er enorme pakken naar beneden toe. En daar bleek dan onder andere hele zakken vol met koekjes te zitten. Gek, gewone normale biscuitjes. En dan kreeg je een sloop vol mee naar huis om in ieder geval te kunnen eten. Heel gek idee, want we moesten dan toch nog 2-3 dagen wachten voordat de voorraad bekeken was. Zoveel is het, hoe kun je dat verdelen, hoeveel krijgt iedereen? En dat duurde dus 2 dagen of zoiets voordat je de rest kreeg. En dan kreeg je dus een Zweeds brood en zo. Dus dat je die eerste weken weer kon overleven. En dat is dus een heel merkwaardig gevoel dat je afhangt van mensen uit een heel ander land, veel verder weg, Zweden, die zich over je ontfermen en zorgen dat je te eten krijgt. Dus datzelfde geval hebben de mensen daarin, waar nou die hongersnood is, hebben hetzelfde gevoel, dus dat kan je je heel levendig voorstellen.